De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het is de bekendste fysieke automarkt van Nederland. Beverwijk, roep je dan gelijk. Vroeger was dat Utrecht, hè?
Ja.
Lang geleden.
Lang geleden. Ja.
Maar meer dan 90 jaar is die geweest. Maar het komt een einde aan. We spreken straks de organisator.
Ja.
Die doet het licht uit.
Ja, precies. Die zoekt een baan. Die moest een cv gaan oppoetsen.
Oh ja.
Hadden we het net over. Ja. 2021 is ook het jaar van de occasion. Verkooprecord sneuvelen. Zijn dit gouden tijden voor occasions platforms? We vragen het zo aan de nieuwe directeur van Autoscout24 in Nederland.
Ik denk wel dat ze heel veel bezoek hebben gehad.
Ja, dat denk ik ook wel.
Denk ik wel. Ja. Goed, eerst even aandacht voor het deze week gepresenteerde coalitieakkoord.
Ja, wat betekent dat voor de automobilist? We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.
Ja, en dan is natuurlijk het belangrijkste wat naar boven komt is rekening rijden of betalen naar gebruik, hoe je het ook wil.
Ja.
Voor iedereen in 2030. En dan citeer ik, basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers.
Ja, dus je moet zelf je aantal kilometers opgeven.
Oh ja, leuk.
Ja, dat is ongeveer zoals het er staat.
Boekje bijhouden, opschrijven.
Ja. Dus het, kijk, en we weten natuurlijk dat geen enkele automobilist schummelt met zijn kilometerstanden. Dus dit gaat helemaal goed komen.
Hey, en het mooie
we
is,
hebben nog 8 jaar.
Je kunt natuurlijk, je zou natuurlijk een kastje in kunnen bouwen.
Ja.
Zeker met moderne auto's die net van de band rollen. Alleen, ja, die worden helemaal niet verkocht in Nederland.
Nee. Dus we moeten met de huidige staat van de technologie doen. Hè?
Ja.
Want gemiddeld Nederlands auto 10 jaar oud en wordt steeds ouder. Dus
ja, want we kopen allemaal.
Occasions. Nee, maar het gaat er weer over. Nee, ja, het is. Ik vind het over 8 jaar. Het is vooral een belastingmaatregel. Hè. Zij zien natuurlijk accijns wegvallen. Want
voor elektrische auto's.
We gaan elektrisch rijden. Dus we willen ergens anders geld ophalen.
Nou ja, dat is op zich een goede reden.
Nee, je kan ook zeggen, waarom zitten accijns op dingen? Omdat die dingen vervuilen. Dus dat is dan opgelost.
Nee, maar je haalt ook motorrijtuigenbelasting. Die is ooit ingevoerd niet vanwege de vervuilendheid van de auto's, vanwege het onderhoud aan de wegen. Dat is het oorspronkelijke idee natuurlijk.
Nou, dat kan je natuurlijk gewoon nog steeds doen.
Ja, daar profiteert iedereen van.
Ja, en die EV's, dat zijn zware loeders, dus die moeten gewoon meer betalen.
Precies. Zo.
Weet je, trekken ook hard op en remmen hard. Dus weet je, dat is allemaal slecht voor het asfalt. Ja,
precies. Nou, de heffing is niet tijd en plaats gevonden. En dat vindt dan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven opvallend.
Dat hebben ze waarschijnlijk gekozen omdat dat enorm complex zou worden met privacy en met andere zaken. En ook de technologie wordt dan nog veel ingewikkelder. Dus dat durven ze niet aan. Daar valt iets voor te zeggen. Aan de andere kant, dan mis je ook wel de mogelijkheden om bijvoorbeeld te sturen naar drukke gebieden op drukke tijden. Zodat jij wat meer aan de knoppen kunt draaien om files te voorkomen. Maar goed, aan de andere kant, je introduceert ontzettend veel complexiteit en moeilijkheden met privacy. Dus ik begrijp wel dat ze dat gedaan hebben. Ook omdat die files die je moet voorkomen nou ook niet zo verschrikkelijk duur zijn. Dus dan is misschien het middel erger dan de kwaal als je dat ook nog allemaal gaat differentiëren.
Ja, sta je in de file voor de parenclub? Dan wil je niet weten dat de belastingdienst.
Nee, zeker niet. Ja, en kijk, ze hebben maar 8 jaar om het systeem uit te denken. Dus je moet ook niet.
Even onze overheid die 8 jaar de tijd krijgt om een systeem uit te denken.
Ja,
potentieel is dat echt wel een issue.
Ik durf er nu al op te wedden dat het ze niet gaat lukken.
Nee.
Ja, wel dat is een soort motorrijtuigenbelasting in een soort gedifferentieerde vorm. Maar die hebben we natuurlijk nu ook al. Hè. LPG en diesel betaal je meer. En benzine betaal je wat minder.
Ja, maar dat is het probleem met de EV's natuurlijk.
Maar je kunt ook gewoon zeggen, laat ze maar gewoon lekker motorrijtuigenbelasting. Moeilijk.
Ja, maar dat is weer niet betalen naar gebruik.
Nee, maar dat gaat dit ook maar heel beperkt zijn. Want je gaat gewoon puur op kilometers. Dus iemand die in Noord-Groningen veel kilometers rijdt midden in de nacht, die belast je hetzelfde als iemand hier de ring Amsterdam verstopt.
Nou, vraag is natuurlijk, gaan we minder rijden hè, als we duidelijk weten wat we betalen voor zo'n rit? Nou, Van der Weijer die verwacht dat we met dat nieuwe systeem zeker niet minder gaan rijden.
De kilometerprijs waar men aan denkt is 5, 6, 7 cent. En er zijn weinig redenen om dat veel hoger te maken. Als je dan ook nog weet dat een elektrische auto per kilometer veel minder gaat kosten, zijn dadelijk de totale variabele kosten minder dan met bijvoorbeeld een benzineauto. En ja, of mensen daardoor dan minder gaan rijden. Ik denk dat het te weinig is. Het maakt vooral eigenlijk, en dat is wel een mooie, het maakt eigenlijk dadelijk heel expliciet hoe goedkoop autorijden eigenlijk geworden is. Dus dat is wel een beetje een gevaar. Dan gaan mensen misschien alleen maar meer autorijden, omdat je ziet hoe goedkoop het stiekem is.
Sterker nog, het zou zelfs een boost kunnen geven aan de autoverkoop.
Als het gebruik duurder wordt en het bezit dan relatief goedkoper wordt, ja, dan is het bezit van de auto goedkoper. Dan gaan mensen misschien wel weer meer auto's kopen. Dus er zit ook wel een wat gevaarlijk kantje aan. En last but not least, het is ook wel een duur systeem. Het kost een paar honderd miljoen per jaar om het te introduceren. En ja, misschien dat we tegen die tijd wel gaan vragen of het dat allemaal wel waard is, omdat het op zich niet zo heel veel brengt, behalve een eerlijker systeem.
Jeetje, nou. Gaat het niet gebeuren dus? Ook gewoon echt?
Ja, het zou goed zijn voor de autoverkoop. De autobranche. Je springt een dak in de lucht. Ja, lucht in de dak. Wat is het?
Lucht in de dak. Ja.
Gat in de lucht.
Gat in de lucht. Het is moeilijk. Het is vrijdagmiddag. Ja. Ik denk wel. Dan ga je meerdere auto's neerzetten. Als je daar in principe niet voor betaalt. Alleen ik las dit. Weet je, het is toch een soort motorrijtuigenbelastingachtig iets. Ik vrees dat er toch een vaste component. En dan een soort tientje erbij als je meer dan 20.000 kilometer per jaar rijdt. Zo. Ja. Het is allemaal niet zo uitgewerkt. Ja, het is allemaal nog niet zo uitgewerkt. Nee. Hè?
Goed.
Dat is met meer dingen van dit kabinet.
Nee,
dit
precies. Moment. Nou, het nieuwe kabinet gaat de veelbesproken verbreding van de A27 bij Amelie-Zwaard heroverwegen. Van der Weijer begrijpt dat.
Dit is zo'n verschrikkelijk duur project voor een relatief klein probleem. Met alle respect voor mensen die daar vaak in de file staan. En mijzelf in kluis. Maar het is niet erg genoeg om daar zo'n gigantisch project van 1,5 miljard tegenaan te gaan knallen. Dus dat ze dat heroverwegen, vind ik wel te begrijpen. Wat ik dan wel vreemd vind, is dat je eigenlijk in hetzelfde coalitieakkoord nu leest dat ze wel een lelielijn gaan aanleggen. Dat is een treinlijn helemaal naar het noorden, die ook eigenlijk maar heel weinig dient. Als je kijkt wat daar aan natuurgebied voor verampeneerd moet worden, geruineerd moet worden. Dat is onvoorstelbaar. Dat is nog tientallen keren meer dan waar het bij Amelie-Zwaard over gaat. Voor net zo min enige maatschappelijke meerwaarde.
Zo. Nou, voor de mensen die in de Blauwe Stad heten, toch? Dat is zo'n dorp wat in het midden van nowhere is gebouwd. Die huisprijs die gaat straks door het dak. Maar het is wel scherp van hem. Ja, weet je, wat ik een beetje met de verkeersdeskundige, en ik mag Carlo heel graag hoor, een beetje heb. Die willen eigenlijk helemaal niks doen. Nee, verbreden we? Nee, al niet. Meer OV? Nee, ook niet. Ja, wat dan wel? Met z'n allen in de file blijft staan. De bevolking blijft groeien. Er komen meer auto's bij. Daar gaat Autoscout straks ook over vertellen. Ja. We gaan alleen maar meer auto's rijden. Want we gaan ook niet in het OV zitten.
Wacht even. Carlo is wel ergens voor. Want er gaat de komende tijd structureel meer geld naar onderhoud van de wegen. Ruim 1 miljard per jaar. En hij juicht het toe.
Je ziet dat het eigenlijk meer gaat van het bouwen van nieuwe stukken en maar weer verder uitbreiden. Naar toch proberen mensen te overtuigen om wat slimmer gebruik te maken van die wegen. Dus niet allemaal 's morgens om 8 uur weg naar het werk en zo allemaal. Want er zijn genoeg mensen die dat wel moeten. Maar als de rest nou een beetje opschuift, dan heb je veel meer opgelost. Dus het gaat een beetje van steeds maar meer en meer en meer bouwen. Naar onderhoud, want daar ligt een enorme opgave. Als we dadelijk weer viaducten dreigen in te storten en dat soort zaken, daar staat ons een enorme kluif te wachten. En dat inzicht dat lijkt nu wel geland in het coalitieakkoord.
Zo. Dus we gaan wel een beetje onderhouden.
Een beetje een nieuwe likje verf erop.
Een beetje asfalt.
Ja, lekker dan.
Een paar nieuwe boutjes in.
Maar dan ziet het er allemaal weer strak uit. Kun je weer een paar jaar door. Ja. Mooi man. En ik zou ook zeggen, veel meer mensen in het openbaar vervoer. Veel meer.
Andere mensen, ja.
Ja, vooral andere mensen in het openbaar vervoer.
Niet jullie, lieve autoshow-luisteraars.
Nee, jullie hebben een streepje voor.
Adviseer het al je buren.
Ja, ga lekker. Precies.
Met de trein. De trein is nu lekker rustig.
Buiten de spits.
Ja, hier, doe maar even.
Oh, gewoon doen. Ja, het nieuwe kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. Hè, van 19 cent naar...
Ja, 30ste. Nee, ik weet niet. Ik zou het gewoon jaar laten indexeren met de verhoging die het Koninklijk Huis ook krijgt voor alle vergoedingen. Dat lijkt me meer dan fair. Dan trekken we dat gewoon allemaal gelijk.
Ja. Ben jij beschikbaar trouwens als minister?
Zeker.
Ja? Ja. Op welke post?
Ja.
Auto's.
Minister van de auto's.
Ja. Zouden we er niet een duo-baan kunnen maken?
Ja, ik denk dat ook wel goed is.
En dan doen we elke vrijdagmiddag om 3 uur een persconferentie voor het volk.
Ja, precies. We gaan even uitleggen.
Ja, hoe het nou zit.
Het lijkt me goed.
Ja. Ja. Want de grote vraag is, wie moet dit allemaal gaan uitvoeren? Nou ja, we hebben het ook even aan Carlo gevraagd. Mochten wij niet gevraagd worden, dan zou hij misschien wel een goede kandidaat zijn. Is hij beschikbaar?
Het lijkt me een hele slechte zaak voor Carlo van der Weijer. En ook een hele slechte zaak voor het land als ik met mijn politieke onbewustzijn die post ga innemen. Dus nee.
Nou, weten we dat ook weer. Ja. Er staat niets ons meer in de weg.
Nee, precies. Wij gaan het gewoon met z'n tweeën doen.
Zo lekker, is dat.
De helft van... dat doen we allebei 3 dagen. Dan hebben we een beetje overlap. Weet je, woensdagmiddag
of een work-life balance zit dan
precies
goed.
Precies, belangrijk. Ja.
Heerlijk, man. Ja.
De Nationale Autoshow.
Zo even de dienstauto uitzoeken. De markt voor tweedehands auto's is booming business. Alle records gaan sneuvelen. En dus doen ook occasion platforms goede zaken. Dorianne Richelle is country manager van Autoscout24 in Nederland. Welkom. Pas een half jaar de baas, hè?
Als een half jaar.
Heb je je collega's al gezien? Of is het allemaal via het beeldscherm gegaan?
Nee, zeker wel gezien. Zeker wel gezien. Ja, met maten, op de manier waarop het kan. Maar ik moet natuurlijk wel het team leren kennen. En, en ook zeker ook al wat klanten ontmoet. Hartstikke belangrijk.
Dat is wel tijd voor je, want het is hartstikke druk.
Het is hartstikke druk. Ja, nee, je moet niet onaangekondigd komen. Het moet ingepland worden. Maar dat is ook mooi. Ja. Goed voor de industrie.
Ja. Je viel echt met je neus in de boter. Ik bedoel, dat groei. En jouw beoordelingsgesprek, dat is op het
einde. Makkelijk waar je
zo. Nou,
het gaat er
targets
natuurlijk.
Gaan we even omhoog voor volgend jaar.
Ja, dat zou mooi zijn als de voorraad ook aangevoerd wordt, hè, voor alle autodealers. Ja. Kijk, de vraag die is er wel. En dat drijft de prijs ook op. Daar vertel je het ook al wat over. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat ze gewoon voldoende voorraad krijgen. En dat is best wel een probleem. Ja.
Ja. Wat maakt die occasions zo gewild?
Nou, een paar dingen. Je gaf het net al aan. Mensen willen toch minder graag het OV en willen liever zelf een auto voor de deur hebben staan. Dat is echt de allereerste drijfveer. De vraag is gewoon groter. Ja. Ik denk dat ook zeker mee heeft gespeeld dat dit jaar in de zomer heel veel mensen niet willen gaan vliegen. Of niet konden vliegen.
Nee.
En dus naar Europa op vakantie gaan met een auto vaak.
Ja.
Dus wij zagen ook vlak voor de zomer een enorme boost. Je zag het in de hele tweedehandse automarkt. Zie je gewoon dat daar een enorme stijging zat. Het is nog steeds een stijging, maar toen was het echt heel fors.
Ja. Komt dat er dan deze zomer weer zo'n piek aan?
Ja, we mogen het hopen voor de industrie, maar ik hoop ook dat ze dan voldoende voorraad hebben. Yeah. Want dat is natuurlijk nog wel even de vraag.
Ja, dus als je dus een geschikte zomervakantieauto hebt, dan moet je eigenlijk nog even vasthouden en dan april, mei zomaar op Autoscout zetten.
Ja, zeker. Wat we wel zagen, ook wel interessant.
Dan zelf lekker vliegen.
Dat was een goede investering geweest, hè, sommige auto's. Als je die vorig jaar had in kunnen kopen en dan een tijd lang kon vasthouden en dan een jaar later kan kopen. Maar mooie marge gemaakt.
Auto's gekocht,
Achteraf is het altijd makkelijk.
Achteraf is makkelijk praten. Niemand heeft die glazen bol, dus je weet ook niet wat volgend jaar gaat brengen.
Terugkijken is wel makkelijk. Wordt dit het beste jaar ooit in Nederland voor Autoscout?
Het wordt in ieder geval het beste jaar ooit voor tweedehands auto's. Autoscout verkoopt natuurlijk meer dan tweedehands auto's. Ook nieuwe auto's. Wij verkopen het uiteindelijk niet zelf. Hè. Wij brengen de vraag en het aanbod bij elkaar. En als die vraag heel erg groot is, dan komen natuurlijk ook heel veel mensen naar de website.
Ja, maar als je kijkt naar de leads, hoe zat dat?
Ja, dat is 40% gegroeid. Dat is echt fantastisch.
Ten opzichte van 2020.
Ten opzichte van 2020. En wat ook nog wel heel erg mooi is, is dat. Nee, ten opzichte van 2019 volgens mij zelfs. Nee, 2020
volgens mij is dat 40, zelfs nog meer.
2019 was 52%. Zo. Want 2020 is ook een beetje een gek jaar. Dus we kijken ook heel vaak naar 2019 terug.
Als een normaal
ook
jaar.
Ook mega gegroeid. En, en bijna 90% van die leads komen via mobiel. Dus je ziet ook dat mensen gewoon echt heel erg graag via WhatsApp of gewoon bellen naar die dealer. Ze willen er bovenop zitten. Ze willen gewoon, als ze wat vinden, willen ze er snel bij zijn.
Ja, maar wij mannen liggen op de bank met onze mobiel en zijn auto's aan het zoeken.
Dat is een hele dag.
Heerlijk.
Zeester.
Ja. Als wij mannen niet reageren, zeg maar, op de vrouw des huizes. Dus het is niet omdat we aan het tinderen zijn of vieze plaatjes van andere vrouwen. Nee, we zijn auto's aan het zoeken.
Ja, gezinsauto's.
De meeste bezoekers zijn dat nog wel mannen? Of heb je daar cijfers
over? Dat
kan
ik niet zien, want ik kan niet aan een IP-adres zien of het mannen of vrouwen zijn. Ik zou het niet eens weten. Nee. Dat zat geen niks bij.
Yeah.
Nee, maar wat wel is.
Je werkte hiervoor bij Facebook, toch?
Ja,
toen wist je dat allemaal wel.
Toen wisten we dat wel. Het is even wennen, jongens.
Hoezo weten we dat niet?
Ja, dat hebben we wel niet. Oh,
oké. Toen gaven mensen natuurlijk zelf aan. En hier werkt dat niet zo. Wat wel heel goed is om te weten, is dat we hebben begin dit jaar WhatsApp geïntroduceerd voor autodealers en particulieren om met elkaar meteen snel te reageren. Als ze dan die auto zien die ze graag willen kopen. Yeah. Nou, inmiddels gebruikt 10% van die leads, wat ik net al had, die gaan ook via WhatsApp. Dus het is voor autodealers ook wel belangrijk om even mee te gaan in die markt. En te snappen dat zoveel mensen dat gebruiken.
Nou,
je verkoopt sneller.
Gisteren of eergisteren zei iemand tegen mij, kinderen, of maar ook 20 of zo, mailen, dat doe ik niet. Veel te veel werk. Ik doe alleen maar appen. Weet je, alleen maar appen. Dus dat verschuift inderdaad. En wij oude mannen, Dorian, jij bent natuurlijk nog een frisse, jeugdig, hè? Maar wij mailen nog van alles, weet je, appen doen we ook wel, maar je moet mee.
In deze markt, ga mee, maar ben er ook bovenop. Mensen willen het gewoon snel weten, zeker als die vraag zo hoog is. Nou, waar we het ook aan zien, niet alleen aan die leads die met 40% gestegen zijn, maar we zien het ook aan de prijs die 8,5% gestegen is, gemiddeld over het jaar, tot en met november.
Wat is nu de gemiddelde prijs?
Iets meer dan 21.000, 21.400. Gemiddeld over 2021 was die 20.000. En vorig jaar was het gemiddeld 18,5.
Ja. Dus het gaat heel hard omhoog.
Het heeft natuurlijk te maken met de vraag is groot, hè, hoge vraag. Maar
aanbod moeilijk.
Aanbod is moeilijk.
Ja.
Waar gaan we uitkomen in december?
Het is iets gekalmeerd nu. Hè? Mensen hebben andere ideeën ook wat ze in december waar ze het geld eruit geven. We moeten het even zien wat op die laatste push altijd doet.
We gaan weer de lockdown in, dus we kunnen niet naar het restaurant.
Vaak heb je nog een eindejaars push op, om nog wat subsidies te krijgen.
Van je bankrekening een beetje leeg te maken. Want dan betalen maar vermogensrendementheffing over.
Moeten mensen lekker zelf weten als ze dat willen doen. Er staan hele mooie auto's te kopen. Dus dat kan makkelijk daar. Maar goed, waar we uitkomen, ja, dat zal behoorlijk zijn. En die prijsverhoging, ja, die is het ergste eigenlijk, of het meeste, in de middenklassers. Dus zeg maar de Audi A4's.
Je zegt het alsof je daar heel verbaasd over bent.
Eigenlijk wel een beetje. Ik had verwacht, omdat een van de drijfveren is nou juist, hè, dat mensen liever niet het OV in willen. Ja. Ik dacht, nou, veel mensen zullen misschien een soort tweede kleine auto erbij willen hebben. Ja. Maar het zijn juist die middenklassers. Ja. Kijk, het luxe segment, dat is 8% gestegen. Dat is ook nog fors. Ja. Hè? En de hele kleintjes ook zoiets. Zeg maar, 7, 8%.
Dus dit is het moment om je Golf in te ruilen op een Audi A8. Want feitelijk ga je, zeg maar financieel gezien, ga je daar vooruit.
Als je die glazen bol hebt en ervan uitgaat dat je inderdaad, hè, naar de toekomst toe, dat die druk erop blijft zitten, zou wel mooi zijn. Ja.
Ja. Oh,
ja.
Heerlijk.
Ja. Wat ook wel trouwens goed is om te weten, is dat particulieren houden ook vast aan hun eigen auto's. Dus waar de tweedehands autoverkoop mega is gestegen, is juist de verkoop van het ene particulier naar de andere particulier gedaald. 4,5% in Nederland gedaald dit jaar. Ja. Dus mensen houden ook vast aan die auto's. Ze verkopen niet zo snel. Nee. Misschien goed nieuws voor de reparatiebedrijven.
Ja, want dan moeten we weer een beetje onderhoud.
De gemiddelde leeftijd van een auto in Nederland is 11 jaar. Dat is behoorlijk.
Ja, precies. Ja. Als we even kijken, einde van het jaar altijd leuk om lijstjes te doen. Welke modellen is de meeste vraag naar op jullie platform? Je had het al over die middenklasse. Ja, dus grote stijging.
Ik denk dat is een open deur. Volkswagen blijft onverminderd populair. Golf nummer 1.
En nummer 2?
Polo uit mijn hoofd.
En dan nummer 3?
A3. Audi A3.
Lekker van het vak gebeuren.
En de Golf van A3's.
Ja, dus die zijn populair. Maar Volkswagen, daarna Mercedes-Benz.
Grappig is, dit zijn auto's die nieuw in Nederland helemaal niet meer zo heel lekker verkopen. Hè? Want dat is, daar gaan mensen natuurlijk massaal voor elektrisch. Dus je ziet ook wel een soort disconnect ontstaan tussen wat tweedehandskopers willen en zoeken en wat we nog potentieel op de markt krijgen.
Ja, dit zijn overigens niet de verkoopcijfers. Dit is het zoekgedrag waar ik het over heb. Wat er uiteindelijk verkocht wordt, dat weten de autodealers. Ja. Yeah. Maar inderdaad, in de nieuwe auto's zie je andere naar voren komen. Ja.
Zie je ook een stijging in de zoektocht naar elektrische auto's?
Ja, een enorme stijging. 78%. Maar even heel eerlijk, het is maar 3% van totale gezochte auto's. Dus het is nog steeds heel beperkt. Hybride is heel erg populair aan het worden. Ook 11% gestegen. Een veel groter aandeel.
Maar zoeken mensen echt speciaal op hybride? Of komen ze toevallig tegen omdat ze iets...
Nee, ze zoeken dan naar een model. En dat is dan een hybride auto. Dus we kijken voor in dit geval al deze cijfers. Wat we doen is we kijken waar landen mensen. Nou, welke pagina, welke specifieke auto's openen ze en kijken ze echt naar. En op basis daarvan. Dus die interesse in hybride auto's vertaalt zich ook een enorme prijsstijging. Meer dan 40% gestegen.
Oh jee.
Ja, in de waarde. Ja. Ja, was ook een mooie investering geweest, hè?
Zeker, want die waren op een gegeven moment niet weg te geven, zeg maar, de Outlanders en de V60 plug-ins en dat soort auto's, want daar waren er heel veel van. En in het buitenland wilden ze ook niet echt hebben. En weer de beste kans.
Ja, terugkijken is altijd makkelijk. Ja, nog wel een leuk beetje. We kijken natuurlijk ook naar andere dingen die interessant zijn. Waar zoeken mensen op? Wat denk je nou dat, als je kijkt naar accessoires, waar zou nou de gemiddelde Nederlander als eerste naar kijken als een accessoire zoeken?
Die is denk ik makkelijk. Trekhaak.
Ja, bingo.
Toch?
Ja.
Allemaal zelf op vakantie, sleuren erachter hangen. Ja, lekker, hup, naar de camping in Italië.
Ja, true.
Ja, toch?
Ja, ik
weet niet hoe het in andere landen is, maar dit zou wel een heel cliché beeld van onze Nederlanders aangeven.
Hoor, vind ik.
Ja.
Wat voor optie had jij gekozen? Wat zou jij hebben aangevinkt? Ik vind een van de meest onderschatte opties, vind ik, stuurverwarming.
Ja, stuurverwarming.
Ja, stoel heb je. Als je stuurverwarming heb je ook stoelverwarming. Ja, dus als je die ene aanvinkt, heb je die andere ook.
Dat klopt, ja. Ja, stuurverwarming kan ik zonder stoelverwarming inderdaad wat moeilijker. Dus,
maar je bent gewoon allebei.
Ja, true. Waar zoeken mensen veel op? Ik denk nog wel een beetje op de normale dingen, zoals airco en een Navi en zo.
Ja, klopt. Top 3.
Ik ga heel specifiek op zoek naar auto's met adaptieve cruise control, omdat ik het gewoon fantastisch vind.
Ja, en dat is heel lekker.
Ja, maar dat is nog best lastig zoeken, zeker in Nederland en bepaalde type auto's.
De eerste wat je aanvinkt is?
Meer dan 300 pk.
Ja, toch? Ja.
Nee, we gaan de oprit niet downgraden.
Nee, precies.
Dus, hallo.
Ja. Maar je hebt inderdaad de top 3 is inderdaad trekhaak, airco, navigatie. Ja.
Navigatie toch ook nog wel?
Ja, absoluut. Ja.
Ja, dat verbaast me dan dus, wel weer.
Ja, omdat het toch tweedehands auto's zijn waar we het hier over hebben. Ik heb niet gekeken naar de nieuwe auto's. Dan zijn het misschien andere dingen die dan verwachten mensen dat dit erin zit. Maar, ja.
Ja. Ja, true. Wat zijn de meest populaire elektrische auto's?
Nou, in de top 5 zat 3 keer een Tesla.
Oké.
Ja, nummer 1.
Dat zijn alle 3 hun modellen die ze...
Alle 3 de modellen staan alle 3 in de top 5.
Ja, ze hebben nu tegenwoordig en, Tesla Model Y, maar... Ja.
Maar goed, na de Tesla, de S-model, komt de Audi e-tron.
Oké.
Okay. Ja, en dan krijg je hun 3.
Ja. Die hebben dat echt, Audi heeft dat echt goed gedaan. Weet je, als je dan bijvoorbeeld kijkt, Mercedes EQC is gewoon een concurrent. Eigenlijk technisch best wel vergelijkbaar. Maar dat is gewoon veel minder populair gebleken.
Ja, en als je naar de compacte kijkt, een goede 4e is de i3.
Die BMW i3.
BMW, ja.
We zijn bijna aan het einde van dit jaar.
Ja.
Dan komt er een nieuw jaar meestal. Gaat ook dit keer wel gebeuren waarschijnlijk. Verwacht je inderdaad die prijsstijging dat die doorzet?
Ja, de...
We zitten gewoon weer in een lockdown.
Weet je, het enige wat we zeker weten is dat er nog steeds een probleem is met die chips. Dus een heleboel nieuwe auto's zullen er niet aan gaan komen.
Nee.
Dat zorgt ervoor dat eigenlijk die hele voortzetting van nieuw naar jong... naar verder, dat eigenlijk gewoon stokt. We zagen het ook in de auto's die tot 1 jaar oud zijn. Die zijn het meest in prijs gestegen. Ja, dat is dan het beste alternatief voor een nieuwe auto. Daar zie je het aan.
Ja. Verdere stappen met Autoscout 24 volgend jaar?
Ja, zeker. Nou, ik noemde net al dat we dingen doen om steeds meer leads te kunnen geven aan de autobedrijven.
Ja.
Dat hebben we WhatsApp bijvoorbeeld geïntroduceerd. Dus ja, volgend jaar gaan we ook daar nog heel veel mee doen. Nieuwe features aanbieden, waardoor autodealers nog meer leads gaan zien. Die spreekt voor zich. Waar ik heel erg enthousiast over ben, is over gaan kijken hoe ver we kunnen helpen met digitaliseren van deze industrie. In Duitsland hebben we Smile geïntroduceerd. Dat schrijf je met een Y, beetje modern.
Ja.
En dat is volledig samen met geselecteerde autodealers via ons platform een auto totaal online kopen, thuis krijgen, 14 dagen kunnen proefrijden. Iedere dag worden daar een aantal van verkocht. Dat loopt daar al goed.
Okay.
En ik hoop erop dat we dat ook gaan uitrollen in Nederland.
En, ja, als het in Duitsland werkt, waar je heel vaak niet eens 4G-dekking hebt, dan denk ik, dan moet het in Nederland helemaal werken.
Ja, en ik denk echt, weet je, voor heel veel van onze klanten is het niet te doen om dit allemaal zelf te gaan organiseren.
Nee.
Dus als wij hun daarbij kunnen helpen om hun auto's te verkopen, zou het top zijn.
Wanneer gaat het gebeuren?
Dat weet ik niet. Nee, ik zit te pushen dat ik dat heel graag
eerste
in Nederland
kwartaal,
wil
tweede
hebben.
Kwartaal, derde kwartaal.
Als dat zo is, dan is dat niet het eerste kwartaal, want dan hadden we dat nu al geweten. Ja.
Dankjewel, Dorianne Richel, Country Manager Autoscout 24 Nederland. En zometeen.
Ja, er komt een einde aan de bekendste fysieke automerk van Nederland. Ja, we hoorden het natuurlijk ook alweer. En je hebt iets getest, Meijner.
Ja, iets elektrisch. Ik weet niet of het al tweedehands te krijgen is. De Polestar 2 vast wel.
Ja.
Maar de long range single motor.
En die is tweedehands nog wat minder.
Ja, die is wat lastig.
Nou, tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
Ja, Polestar 2, succesverhaaltje in Nederland. Toch?
Ja, dat is stellig wel. Ja.
Ja, en dat succes kan nog groter worden door de komst van een goedkopere variant. Je hoort er straks meer over in de rijimpressie.
Ja.
Ook motorgejank. Oh, ja. Nee, toch niet?
Nee.
Nee, dat dan weer niet.
Windgeruis, bandgeruis.
Ja, precies.
Maar eerst, na meer dan 90 jaar komt er dinsdag een einde aan de bekendste fysieke automarkt van Nederland, die in Beverwijk. Ja, dan vraag je toch een stukje vaderlandse auto-historie, hè?
En we gaan erover praten met Michel Corvelijn. Hij is manager remarketing bij VWE Automotive, het bedrijf dat sinds 2012 eigenaar is van de automarkt. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je kent de automarkt Beverwijk, voorheen Utrecht, als geen ander. Hoe lang loop je daar al rond?
De jaren 93, eind 93, ben ik begonnen op de automarkt in Utrecht.
Ja, en wat is precies je rol?
Mijn rol is, in het begin van de jaren 90 was dat met name administratie verzorgen. En inmiddels leiding geven aan de mensen die dat verzorgen.
Ja, en nu ga je het licht uit doen daar.
Ja, volgende week dinsdag is de laatste automarkt in heel veel jaren. Klopt.
Wat maakte die automarkt zo speciaal?
Wat de automarkt zo speciaal maakte, is denk ik met name de hoeveelheid aan voertuigen op één locatie.
Ja.
En dat trok een grote groep, met name buitenlandse kopers.
Ja, handelaren.
Met name handelaren, ja. Het is echt business-to-business markt.
Hoe is het eigenlijk ook zo ontstaan?
Ja, de automarkt dateert eigenlijk al vanuit de jaren 30. Toen op de Kroeselaan in Utrecht. Ja. Toen stonden daar met name koetsen in plaats van auto's.
Ik wou zeggen, er zullen niet zo heel veel auto's zijn geweest op dat moment.
Dat klopt. En langzaam kwamen daar wat autootjes bij. En uiteindelijk is het verhuisd naar het toenmalige veemarktcomplex aan de Sartreweg.
En wat waren de absolute hoogtijdagen?
Ja, ik denk na de val van de Berlijnse muur kwamen er steeds meer met name Oost-Europeanen naar Nederland om een auto te kopen. Dat was voor hun natuurlijk best wel een statusgoed.
Ja, ja.
En dat was eigenlijk begin jaren 90. En toen waren toch wel hoogtijdagen waarbij ruim 1600 voertuigen elke dinsdag aangevoerd werden op die automarkt en de meer dan 1000 voertuigen op dezelfde dag door ons verwerkt werden en naar het buitenland geëxporteerd werden.
Dus die ruilden al die trabantjes in voor Opel Kadettjes en dergelijke?
Ja, het liefst Duitse merken. Ja. Die waren erg populair.
Ja, grappig. Dus dan heb je het gewoon over 40.000, 45.000 auto's per jaar die jullie verkochten.
Klopt, ja. Klopt. Waar wij bemoeienis mee hadden om de hele papierwinkel af te handelen.
En kon dan de export meteen regelen daar en in één streep door naar Oost-Duitsland en aan moederste vrouw laten zien wat je had gekocht. Ja, het zullen handelaars zijn geweest, maar je kon er meteen alles doen daar.
Ja, in principe zorgden wij in samenwerking met de RDW dat alles direct geregeld werd. Wilde de klant rijdend over de weg, want vaak kwamen ze met een busje of met een touringcar zelfs naar Utrecht toe. En dan reden ze in Colorne weer terug naar huis, 2000 kilometer over de weg in huis. Briljant.
Ja, romantische tijden eigenlijk. Nou, hè?
Dat klinkt heel romantisch, ja absoluut.
Ja, nou ja, als je dan een leuke nieuwe auto hebt gekocht.
Ja, leuk man.
Iemand anders oude auto's, jouw nieuwe auto. Dus dat is ook zo. Kijk, die tijden veranderen, maar jullie hebben het nog best lang volgehouden. Maar wat is dan de nekslag geweest, zou ik bijna zeggen?
Ja, we hebben het best heel lang volgehouden. We zagen wel dat het aantal voertuigen op die automarkt opdroogde. Het werden er natuurlijk steeds minder. Internet heeft toch wel gezorgd dat bedrijven elkaar makkelijker kunnen vinden. Dus dat betekent ook een Poolse koper via internet makkelijk een handelaar in Nederland kan vinden met de juiste auto. We zien ook wel dat steeds meer voertuigen online geadverteerd kunnen worden. En dat het voor een buitenlandse koper makkelijker is om een voertuig online te kopen. We hebben steeds meer data en informatie en transparantie over die auto. Ja. Dat maakt het natuurlijk makkelijker. Fotografie, filmpjes tegenwoordig. Dus het wordt steeds makkelijker om een auto op afstand te kunnen kopen. Ja, en toen kwam corona. Toen kwam ook nog het probleem dat auto's schaarser werden.
Ja.
Duurder werden. Dus dat heeft uiteindelijk ons doen besluiten om de automarkt te beëindigen.
Ja, snap ik. Betalen met cash was ook wel een groot wordend probleem.
Dat is zeker een groot wordend probleem. Betalen met cash vinden we best heel spannend met z'n allen. Overigens, op de automarkt werd steeds meer ook per creditkaart of per bankpas meer en meer betaald. Dus het cashgeld werd al steeds minder. Maar ik denk dat dat ook mede daarmee te maken
heeft. Dat heeft te maken dan met witwaspraktijken waar banken bang voor zijn. Wat is eigenlijk natuurlijk best wel gek. Dat we gewoon een legaal betaalmiddel hebben, de euro. Maar daar kunnen we kennelijk niet overal mee betalen.
Nee, dat vind ik ook zeer bijzonder. We hebben volgens mij giraal en gartaal geld. Maar blijkbaar mogen we niet meer met cashgeld betalen. En als we dat doen, dan vinden we dat best wel spannend.
Verwacht je dat nog meer problemen gaat veroorzaken in de autobranche?
Ja, ik denk dat het probleem op dit moment is binnen de autobranche is dat het betaalverkeer niet overal even makkelijk is.
Mm-hmm.
Wat wij zien is dat veel kopers naar Nederland komen om een auto te kopen die dat per bank willen overmaken. Punt 1 hebben ze vaak te maken met koersverschillen.
Ja.
Of met hoge kosten van banken. En daarnaast hebben ze het probleem dat het geld op het moment dat zij dat overmaken vaak 2-3 dagen onderweg is. Dus dat betekent dat je de auto niet mee kan nemen. Want een autobedrijf geeft die auto gewoon niet mee.
Nee, dus dat is lastig. Dat maakt het ook lastig voor de automarkt in Beverwijk. Maar moeten we ook wel erkennen, ongetwijfeld werd er vroeger wel mee gesjoemeld, toch?
Nou ja, kijk, dat weet ik niet. Kijk, ik denk zeker...
Nou ja, je loopt er al 28 jaar rond, kom op.
Ja, zeker als we kijken naar de autohandel, blijft dat natuurlijk altijd een lastige discussie.
Het heeft niet de al te beste naam.
Nee, de autohandel heeft zeker geen al te beste naam. Ik persoonlijk vind dat ook niet altijd gerechtvaardigd.
Nee.
Binnen de autobranche wordt heel veel gedaan om transacties goed inzichtelijk te krijgen. En volgbaar te krijgen. En dat, dat wordt, vind ik, niet altijd op de juiste manier gezien.
Heeft VWE, jullie doen allerlei digitale dingen, maar jullie hebben niet een platform zelf, toch, om tweedehands auto's te verkopen?
Jazeker, we hebben Automotive Trade Center. Dat is ons online platform. Daarmee verbinden we eigenlijk alle Europese kopers op ons platform.
Yeah.
Wij bieden daar meer dan 40.000 auto's al aan op dat platform. Van autobedrijven, maar ook van leasemaatschappijen en fleet owners.
Okay.
En die vinden hun weg door heel Europa heen inmiddels.
Yeah. Is dat een dezelfde groep kopers als die op de automarkt kwam? Of is dat wel weer een andere groep?
Dat is deels weer een andere groep. De kopers op de automarkt zijn toch vaak op zoek naar iets oudere auto's.
Ja.
Overigens bieden wij die ook aan op ons platform. Maar de meeste auto's die we tegenwoordig aanbieden op ons platform zijn jongere auto's, 4 jaar oud, 5 jaar oud. Vaak uit de lease. Die aangeboden worden op ons Automotive Trade Center platform.
Ja, dus je hebt eigenlijk de opvolger van de auto. Automarkt, de fysieke automarkt, hebben jullie eigenlijk al in handen. Vind je het dan toch nog moeilijk om afscheid te nemen na 28 jaar?
Tuurlijk. Kijk, wij zagen een aantal jaar geleden natuurlijk dit fenomeen al ontstaan. Dat steeds meer voertuigen online gekocht werden. Daar hebben we toentertijd een platform voor ontwikkeld. Daar komen steeds meer auto's op. En inmiddels is de online automarkt vele malen groter dan de fysieke automarkt geworden. En kijk, dit is gewoon. De automarkt is geëvolueerd naar een online kanaal.
Ja.
En fysiek is gewoon stukken minder geworden. En vind je het moeilijk? Ja, natuurlijk vind ik het wel moeilijk. Kijk, ik loop daar vanaf 1993. We zijn nu 2021, eind 2021. Net geen 30 jaar automarkt. Ja, dat is natuurlijk best wel een lange periode. En dat is best jammer.
Ja, dinsdag, de laatste dag.
Klopt.
Gaan jullie nog iets speciaals doen?
Nou, we hebben in ieder geval verschillende mensen uitgenodigd om de laatste dag met ons te vieren, tussen aanhalingstekens. Koffie met gebak. En we hebben met een groot aantal mensen nog een heerlijke lunch. En daarna dan doen we toch echt het licht uit.
Ja, zonde. Maar ook wel logisch.
Ja, de wereld verandert. Op zich nog steeds eigenlijk wel lang volhouden.
Ja.
Maar als je ziet wat je online allemaal inderdaad kan doen, dan had je ook wel kunnen verwachten dat dit toch sneller iets anders zou worden.
Ja, precies. Maar online gaan jullie dus verder. Dankjewel, Michel Korverlijn, manager remarketing bij VWE Automotive.
Het autonieuws.
Gaan we even naar Max Verstappen nog. Die heeft zijn trofee in ontvangst genomen natuurlijk, hè, gisteravond in Parijs. Hoe heb jij dat beleefd?
Nou, ik heb het niet heel actief gevolgd. Ik zag overal die shots voorbij komen. Dat ze mooi op de rode loper staan. Hij met zijn
schone dame.
Schone dame, ja. He, ook Formule 1 bloed. Dus nou, als die kindjes maken, dan worden ze helemaal pieken. Ja, die heeft al met een andere Formule 1 coureur ook al een kindje.
Er wordt nog gestrijd als die twee.
Weet je, je ziet hem natuurlijk vol trots. Wat ik heel leuk vond om te zien, eigenlijk zondag al, is ontspannen Max Verstappen.
Ja.
Een soort van hij heeft altijd een hele verbeterde kop. En soms bijna onsympathiek, hè, weet je. Maar ik denk, als coureur, dus hij hoeft ook niet de sympathiecontest te winnen. Maar ik dacht van, je ziet gewoon, oké, dit is afgelopen. Het is voor mij goed afgerond. En anders hadden we misschien een teleurstelling gezien, maar wel van, hij riep natuurlijk heel hard, het doet me niks, hè, die strijd. Ik dacht, je gezicht zegt nu wat anders. Dus je gewoon even naar hem kijkt.
Ik zie trouwens dat we hebben nog een Formule 1 wereldkampioen binnen.
Is dat zo?
Ja, Jarno Opmeer.
Is die? Oh, die is
F1 2021 eSports World Champion.
Yeah.
Rijdend voor Mercedes.
Al.
Dus Toto mag blij zijn. Hij heeft gewoon een wereldkampioen in huis.
Ja. En Nick de Vries met Formule 1 natuurlijk ook al. Dus,
Nou, hè? De Dutch Rule, de Roads.
Ja, een soort van.
Ja. BMW dan. Teased de i7.
Ja, Ja, dat komt er natuurlijk aan. Hè? Net zoals er Mercedes met alle EQE, EQS, EQG, EQC, nou, EQA, EQB... gaan je bij BMW allemaal i3, i4, ja. i5, i6, i7, i8. Nou, i8 hadden we al een keer gecamoufleerd. Nog weinig nieuws over specificaties. Je zou maar verwachten dat dat een zeg maar EQS-killer, Taycan-killer zou moeten zijn. Dus nou ja, we gaan maar weer even achter. Er komt nog veel meer elektrisch aan.
Ja, ja, maar niet vanuit VDL Netcar. Voorlopig in ieder geval niet met de Canoo. Want de deal tussen VDL Netcar en Canoo gaat definitief niet door.
Nee, nou, verrassend. Nee. Niet echt, hè? Nee, nee. Ja, ja, weet je, het rare... In die EV, en zeg maar de start-ups, gebeuren gewoon rare dingen. Zeg maar te veel op beloften van het komt allemaal wel goed. Ik denk van, nou, zo makkelijk is het niet om een nieuw automerk te starten en goede auto's te bouwen. Hè? Maar VDL neemt schijnbaar wel een belang in Canoo. Ik denk dan dat misschien met een soort afkoopsom te maken heeft. Als ze die hebben geconverteerd naar, nou, doe dan maar een plukje aandelen. Ja. Maar goed, hebben we geen details.
Nee, maar je ziet dat natuurlijk wat je zegt, dat zie je wel meer. Want we hadden vanmorgen dan ook weer het nieuws over Rivian. Dat enorm groot is op de beurs, maar leidt enorm verlies.
Ja.
Ford heeft dan weer aandelen in Rivian, waar ze echt goed geld mee verdienen. Ja, meer dan met de verkoop van hun eigen auto's.
Dus, dat is eigenlijk wel handig. Nou ja, Lightyear, die deze week aankondigde. Ja, Leaseone heeft een optie op 5000 auto's van hun volgende model. Hun eerste model was nog niet eens op de markt.
Onze sponsor ook weer.
Ja, Leaseplan. Wij moeten Lightyear. Goed merk. Nee, maar
wij willen een knalgele, in ieder geval.
Ze moeten ze aan iemand kwijt. Ja, dus dan maar aan ons, inderdaad.
Toch?
Dat denk ik wel.
Denk ik ook.
De rijimpressie.
Begon natuurlijk ook als een start-up, maar dan wel onder de vleugels van Volvo/Geely. En Meinert mocht hem weer eens eentje uitpakken, zeg maar, een rijimpressie. Die testte de Polestar 2 Long Range Single Motor.
Je kunt een slechtere start hebben als automerk. Polestar gaat als een raket in ons land. Polestar 1 was eigenlijk een soort teaser. Hè? Maar met nummer 2 is het merk namelijk echt goed geland. Inmiddels staan er ruim 4000 op kenteken. En vooral vorig jaar ging het echt hard. Hè? Dan vooral in december. Je weet hoe het gaat. De bijtelling van EV's ging omhoog. En dus wilde men massaal nog even profiteren. Nou, het gevolg is dat de helft van het aantal verkochte Polestars in december een eigenaar kreeg. Of dat dit jaar nou ook weer gaat gebeuren, dat is nog een beetje de vraag. Aan Polestar zelf zal het overigens niet liggen. Als ze tenminste voldoende auto's deze kant op kunnen krijgen. En de benodigde chips allemaal voorradig zijn. Polestar 2 is namelijk voor een wat grotere groep leaserijders interessant gemaakt. De introductie was vorig jaar met de dual engine. Goed voor 300 kilowatt, oftewel 408 pk. Nou, die kost iets minder dan 54.000 euro. Maar met de regels van 2021 is dat wat minder interessant, gezien de cap en de lagere bijtelling van 12% over 40.000 euro. Nou, volgend jaar wordt dat 16% over 35.000 euro. Daarboven betaal je dus gewoon 22%, zoals bij een auto met een verbrandingsmotor. Nou, de Polestar 2 single engine heeft een prijs van af een kleine 46.000 euro. Ja, je mag zelf lekker gaan rekenen wat dat voor dit jaar betekent en voor volgend jaar. Maar duidelijk is in elk geval dat het aardig wat aan bijtelling gaat schelen ten opzichte van die dubbele motoruitvoering. De single engine is er trouwens in twee uitvoeringen, een standard range en een long range. Nou, die laatste kost 4.000 euro meer, maar daar krijg je ook echt wel wat voor. Het grootste verschil zit hem dan in het accupakket. Long range heeft een capaciteit van 76 kilowattuur en de standard range moet het met 64 kilowattuur doen. Wat betekent dat voor de actieradius? Nou, de long range doet volgens de WLTP-norm 540 kilometer en de standaardversie 440 kilometer. Moet je in de praktijk natuurlijk nog wel wat van aftrekken. Zeker in dit toch wat koudere weer. Brr. Haal er ongeveer 100 kilometer vanaf en dan zit je wel ongeveer op een realistische afstand die je kunt halen. Mits je natuurlijk niet te veel vraagt van je accu's. In pk scheelt het trouwens ook nog wel wat tussen de long range en de standard range. Eerst heeft een vermogen van 170 kilowatt, komt ongeveer neer op 230 pk. De tweede 165 kilowatt, ongeveer gelijk aan 224 pk. Beide gaan van 0 tot 100 in 7,4 seconden, terwijl de dual motor het in 4,7 seconden doet. Ja, je zult maar haast hebben toch? Nou, ook in de topsnelheid zit een verschil tussen deze eenmotorige vriend en het wat dikkere broertje. Deze is begrensd op 160 km per uur. Prima natuurlijk voor Nederland. Kom je nou vaak in Duitsland, dan is de dual engine misschien te verkiezen. Want die komt tot 205 km per uur. Moet je tussendoor wel af en toe een kopje koffie drinken natuurlijk bij het laden. Dan kom je tussen het jakkeren even lekker tot een rustmomentje. Nou, overigens is de actieradius die de boordcomputer doorgeeft behoorlijk realistisch. Bij een volgeladen accu gaf hij inderdaad 440 km aan. 100 km minder dan WLTP. Ik heb dus de long range onder mijn kont. Ik heb hem niet helemaal leeg gereden. Maar de gereden afstand, ja, die klopte met wat de boordcomputer aangaf dat we nog overhielden. Dus ja, accuraat is hij volgens mij wel. Polestar 2 heeft trouwens een hele aardige balans gevonden, ook tussen sportief en comfortabel sturen. En bij het wegrijden, ja, lijkt er nog wat vertraging op het pedaal te zitten. Misschien om te voorkomen dat je echt wegspuit. Maar daarna stuurt de auto gewoon echt heel erg prettig. Of het nou om lange stukken gaat over de snelweg of een bochtig weggetje door de polder. De auto reageert er gewoon heel erg prima op. Het helpt ook dat het goed vertoeven is in de cockpit. Achter het stuur kijk je naar een mooi afgewerkt dashboard met daarin natuurlijk een groot scherm. Ja, dat hebben ze inderdaad allemaal tegenwoordig. Het infotainment systeem, inclusief navigatie, werkt op het Android besturingssysteem. En dat werkt ook wel goed. Hè? Zelfs ook in samenwerking met een iPhone, by the way. Mij is overigens verzekerd dat er volgend jaar ook een upgrade komt voor CarPlay van Apple. Die wordt dan gewoon in de auto gedownload. Dus als je dat liever hebt, het is een kwestie van geduld. Achterin zit je trouwens iets minder ontspannen als je langer dan 1,80 meter bent. Komt de dak wel een beetje dichtbij. Voor kinderen is het prima. En ja, hoe vaak zit er nou een volwassene achterin bij je in de auto, toch? Nou, nog hopen dat je er op tijd eentje kunt krijgen.
Ja, die kans is wel klein natuurlijk. Zeker als je nu nog
nu
gaat. Ja, er zijn wel.
Ik heb geen idee of ze nog voorraad hebben. Ja. Jij tijdens je rijimpressie moet uitzoeken natuurlijk.
Ja, maar ja, weet je wanneer deze rijimpressie was?
Van heel lang geleden.
Misschien de zon nog ergens.
Oh ja. 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 Nou, ik was maandag en dinsdag was ik op Gran Canaria, geen zon ook.
Ja, yeah. Ja, ja, baas boven baas. Yeah. Maar goed, de Polestar 2 Long Range Single Motor. Yeah. Wel goed dat ze die varianten toevoegen, denk ik.
Ja,
prijsstelling.
Ja, nee.
Ook voor de gewone mens.
Ja, kijk, we hadden ook alleen maar die variant met 408 pk, wat natuurlijk heel leuk is. En wij juichen dat toe. Maar ja. Ik snap ook wel dat niet iedereen daar per se behoefte aan heeft. Aan de andere kant, Polestar is ook wel een beetje neergezet performance elektrisch merk. En als je dan zegt van, nou, we hebben ook een voorwielaandrijvertje met niet zo heel veel pk's. Nee. Dat past er dan niet 100% bij. Maar het rijdt. Ik heb er ook in gereden, al in de zomer volgens mij. Het rijdt wel goed.
Ja, het rijdt echt goed.
Dus ik snap, dit is op zich een goede stap.
En ze hebben de Polestar 3 is aangekondigd, hè?
Ja. Ja.
Nee?
Ja, er komt iets aan. Ja, ik vind er niet heel veel tempo in zitten.
Nee.
Ja. Ja, ik denk echt van, ja, je moet wel doorpakken. Want anders wat blijft er dan nog staan. Eigenlijk moet je natuurlijk gewoon in 3 tot 4 jaar gewoon een heel modellengamma hebben. Ja, anders,
ik denk dat ze eerst even naar de beurs gaan. Dan hebben ze een pak geld.
Ja, dat is waar.
En dan knallen.
Ja. Hey, wat dat betreft doen ze het wel lekker. Het is ook wel een beetje een Nederlands merk, hè? Want Volvo vinden Nederlanders leuk.
Dus is het tijd voor een station.
Ja, ja. Nou, even serieus. Tuurlijk, zeg maar, als je kijkt naar alle EV's, is allemaal van die opgehoogde hokken.
Ja.
Allemaal grotten.
MG komt met een station.
Ja, MG komt met een station. BMW heeft natuurlijk i4, dus een sedannetje. Tesla Model 3 doet het dus ook heel goed, want dat is ook, zeg maar, ja, het is niet een, ja, het is een sedan. Nee, dus ja, een Volvo station EV, dat zou een goed plan zijn.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Want je zegt al, het is de performance versie van Volvo. Hè? Ja. Tenminste, vroeger was dat altijd zo.
Ja.
Maar zit het Volvo in de weg? Met de elektrische modelletjes.
Ik denk dat het nu nog meevalt. Ik denk dat het wel helpt om mensen die Volvo misschien net even te braaf vinden. Ja. Die dan, ja, ik heb die Polestar. Het is een beetje Volkswagen Audi verhaal. Weet je? Het onderscheid zit heel dicht tegen elkaar. En tegelijkertijd kan je wel verschillen vinden. Dus dat doen ze op zich denk ik goed.
Dit was de Nationale Autoshow. Ja, het is alweer voorbij. Ja. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of wherever je het wil. Luisteren.
Ja, als je je maar abonneert, dat vinden wij namelijk heel leuk.
En een review achterlaten. Van hoe leuk je het allemaal wel niet vindt.
5 sterren.
5 sterren. En maak die man een minister.
Ja, precies. En misschien verstandig als je dat niet doet. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et cetera, et cetera.
Ja, ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Dag.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.